Willy Talks. Willy neemt eens echte tijd om te praten met artiesten over muziek, het leven, interesses naast het podium en nog veel meer. In deze aflevering praat Sophie Engelen met Tamino.
Ik ben super vereerd dat ik vandaag een wereldster in mijn podcast heb en ik overdrijf niet. Er werd na zijn debuutplaat Amir in 2018 al gezegd dat hij na Jacques Brel en Stromae wel eens de derde Belgische wereldster zou kunnen worden. Ik heb het over Tamino, de nachtegaal van Mortsel met Egyptische roots. En die zit hier gewoon naast mij. Welkom, Tamino.
Merci.
Ik heb heel lang aan mijn introductie gewerkt, Tamino.
Dat is mooi.
Kan jij je eigen naam met achternaam nog eens uitspreken? Want dat vind ik prachtig.
Ik vind het zelf moeilijk. Tamino Amir Muharrem Fouad.
Goed.
Ja, maar ik ben zelf nog maar Arabisch aan het leren. Dus het is nog moeilijk om mijn eigen naam uit te spreken.
Oké, je bent het echt aan het leren op school of met een cursus?
Nee, ik was begonnen met avondlessen. En dat was iedere maandag en dat was dan 3 uur. Maar dat was gewoon moeilijk om altijd te kunnen gaan. Dus nu ben ik gewoon met zo'n een app aan het doen.
Ja, toch niet Duolingo of zo?
Nee, ja, die heb ik even gedaan. Maar dat is ik ben nu met Pimsleur. Dat is eigenlijk, volgens mij is dat waar zo de FBI-talen mee leert en zo. Ja.
Schitterend. Ja. Maar ik vind het tof dat je het zegt. Je gaat dat niet geloven van mij, maar ik heb ooit ook 6 weken Arabisch gevolgd.
Cool.
Dat was een derde keuze. Ik heb Frans-Italiaans gestudeerd, moest een derde taal nemen. Dat was fucking moeilijk.
Dat is moeilijk, hè? Ja.
Ik heb het opgegeven. Die gutturale klanken, maar jij kan dat wel. Dat zit wel in je genen, hè?
Goh, ja, het is wel moeilijk. Die ein, dat is heel moeilijk, ja.
Maar cool dat je ermee bezig bent. Ik denk dat ook tof is voor de bindteksten misschien in die landen dan.
Ja, en allee, lijkt me ook gewoon fantastisch om ooit... Ik heb altijd van die muziek gehouden, maar ik heb nooit die teksten zo instant kunnen verstaan. Ik heb altijd vertalingen nodig gehad. En om dat dan wel te kunnen en dat echt te voelen en dat misschien zelfs ooit te zingen, dat zou echt super zijn. Ja.
Wauw,
ja.
Dat vind ik wel heel ambitieus, maar ik ben er zeker van dat u gaat lukken. Ik ben super content om u hier te hebben. Dat is heel maf. We kennen elkaar maar een klein beetje in het echt. En toch voel ik een enorme connectie met u. En vooral door uw muziek uiteraard. Want ik weet nog heel goed, misschien weet jij het ook nog, november 2016, toen was je 20 jaar. Ik ben naar jou komen kijken in Trix met die Radio 1-sessie, waar het allemaal is begonnen. Met het zesde metaal. En ik had gehoord over een soort van wonderbaarlijke artiest. Ik wou dat toch met mijn eigen ogen zien. En ik weet nog dat ik u backstage kwam opzoeken en zo wat tips geven hoe je op de radio kon geraken.
Oh, serieus?
Ja. En nu voel ik mij dan zo stom, zoveel jaren later.
Maar dat is grappig. Ik heb toen ook echt... Ik had nooit gedacht dat... Dat die nummers een plek zouden krijgen op de radio. Dat is iets dat ik nog altijd echt van verstel sta. En dat ik zo mega dankbaar voor ben eigenlijk. Omdat dat is ook natuurlijk voornamelijk in België. In andere landen is dat meestal online dat ze zijn werk doen. Maar dat vroeg
ik me eigenlijk af. Ik vind dat heel straf. Wat voor volging dat je hebt. Dus dat is niet door airplay, maar dat is doordat je muziek online zijn weg vindt.
Mm-hmm.
Dat is toch fantastisch?
Ja, dat is fantastisch. Ja.
Dat 20 jaar geleden toch anders geweest, denk ik.
Ja, ik denk dat inderdaad 20 jaar geleden had je meer een... Ja, dan waren we meer afhankelijk van de grote media. En die je pushten eigenlijk in iedere... regio.
Mm-hmm.
En nu zijn er veel meer manieren. Dat is wel echt heel fijn. En zo simpele dingen als met zo streaming services kun je eigenlijk zien waar je de meeste luisteraars hebt. Dus voor sommige boekingsagenten is dat ook wel handig om van, normaal gezien speel je bijvoorbeeld die stad, de grotere stad, maar je hebt meer luisteraars in die stad. Dus misschien moeten we daar ook een show doen. Zo is dat wel...
Ah, dat is wel cool eigenlijk. Ja. Dat wist ik zelfs niet. Waar ben jij het populairst?
Goh, ja, ik zou dat niet kunnen zeggen, want dat zou dan statistisch... Ik denk gewoon dat puur gewoon qua aantallen het meeste luisteraars in Turkije zitten.
Ik wou het net zeggen. Ja. Ik zie ook heel veel Turkse comments altijd op al jouw posts die je doet op social media.
Ja.
Dus Turkije, daar heb je toch een heel gevoelige snaar geraakt, denk ik.
Ja, ja, dat is fantastisch, want wij komen er supergraag. Dus, en dat zijn heel lieve mensen. Dus,
zeg maar, Turks, dat is nog iets anders dan Arabisch, hè?
Wel, ik zou het niet kunnen, maar onze toetsenist, die heeft dat op een jaar geleerd.
Turks dan?
Ja.
Wauw. Ja. Oké.
Ja, die had een Turks lief. En die heeft dat gewoon op een jaar geleerd en die kon dat. Ja, voilà. Die kan dat nog steeds. Ja.
Maar dat ziet er dan ook goed uit voor u, Arabisch, hè?
Oh ja, ik ben niet zo slim als hij. Dus,
Zeg, in 2018 was er uw debuut, Amir, meteen er boenk op. Althans, dat vond ik toch. Maar ik ben zo eens terug alle recensies gaan lezen van toen. En ze waren niet allemaal mee.
Nee, zeker niet. Nee.
Als je daar nu op terugkijkt, wat denk je dan? Hadden ze gelijk? Of wat heb je daarmee gedaan? Of vind je dat niet belangrijk? Of?
Belangrijk vanuit een rationeel standpunt vind ik dat niet zo belangrijk. Maar vanuit een gevoelsmatig ding uiteraard wel. Omdat dat raakt u wel als je iets leest. Hoe kijk ik daarop terug? Ik denk dat... Ja, ik las voornamelijk een beetje negatievere recensies in België. Mm-hmm. Wat ik ook snap, omdat de nummers die ik ook nog altijd... die ik het beste vind eigenlijk van die plaat, die waren eigenlijk al gekend. Die waren al een keer uitgebracht op een eerste EP, op een tweede EP en dan op de hele plaat. Dus er was weinig verrassingseffect, denk ik.
Okay.
En... wat ik dan toen dacht, van jullie moeten toch begrijpen dat een internationaal ding is, dat wij willen dit introduceren in de hele wereld en dat je dan opnieuw die nummers gebruikt. En daar voelde ik dan wel weinig begrip voor of zo, puur vanuit die recensiekant of zo, vanuit de critici in België. Maar ja... Dat is ook te begrijpen. Hij is ook begrijpelijk dat die misschien al die nummers zo goed kenden of zo, dat die meer verrassing hadden verwacht. Maar die nummers zijn heel belangrijk geweest. Ik heb het dan over Habibi, Indigo Night, Cigar uiteindelijk ook wel. Dat zijn zowel nummers die heel belangrijk waren, ook in het buitenland. En ik ben blij dat die op die eerste plaats staan. Dat die niet gewoon achter zijn gebleven op EP's die voornamelijk in de Benelux alleen nog maar gekend waren. Over het algemeen ben ik eigenlijk super blij met die eerste plaat en die eerste run zo, en die tour en alles wat we ermee hebben kunnen opbouwen en het publiek.
Ja, maar ik vind het heel zot. Als ik nu die recensie aan het lezen was, dan dacht ik... Hoe absurd is het idee van een recensie, bedacht ik mij plots. Ik vind dat ineens keiraar dat mensen die zelf geen muziek spelen, daar een oordeel over gaan vellen.
Ja?
Ja, ineens dacht ik van, wat doen wij eigenlijk? Allee, ik doe dat niet, hè, maar ja, ik dacht zo, ja, want jij maakt die muziek met een bepaald gevoel en dan iemand anders gaat dat misschien helemaal anders interpreteren. Ineens leek mij dat zo stom.
Ja, ik denk dat recensies van muzikanten nog erger zouden zijn. Ja, omdat,
zou dat kei technisch worden?
Ja, sowieso. Of zo kei snobistisch. Zo.
Ah, ja.
Ja, ik denk... Goh, ik zie er wel waarde in. Als ik zo terugkijk naar vroeger, mijn grootouders die kochten altijd de Humo. En ik las eigenlijk vaak wel die recensies. En zelfs of dat nu een goede recensie of een slechte recensie was... Dat gaf me toch altijd wel een idee van die plaat. En als er iets in stond dat ik interessant vond, dan checkte ik die plaat toch wel. Dus ik denk, uiteindelijk heeft dat die functie gewoon.
Ja, dat is waar. Beetje leiden. Prikkelen.
Beetje, ja, voilà.
Oké. Okay. Ja. Ja, dat is waar. Nee, ja, zo kan je het ook bekijken. Hè? Je stond in het lijstje Live Nations Wants to Watch. En daar zeiden ze over jouw stem: his falsetto surpasses face melting and rises to a space of pureness that can only be described as divine. En ik moet zeggen, het woord goddelijk hoor ik vaak terugkomen als het over jou gaat. Dat is toch een gigantisch compliment, lijkt mij.
Dat is omdat ze mij niet kennen.
Hoe blijf jij eigenlijk met je voeten op de grond? Dat lijkt mij niet evident.
Zwaartekracht. dat is Keanu Reeves' een antwoord erop.
Ja, dat is waar. Nee, maar ik vraag me af, is dat door uw opvoeding, zijn dat uw ouders? Want uw mama is ook een artieste, ze maakt theater.
Mijn moeder.
Of maakt die niet theater?
Nee, mijn moeder die is eigenlijk antropologe.
Ah.
Ja, die heeft wel altijd muziek gespeeld.
Okay.
En ook theater. Ook, misschien is dat daarvan. Die heeft vroeger in de opera gezongen.
Dus kind. Die is ook zangeres geweest vroeger?
Ja. Die is super muzikaal en... Die ook een enorme muziekliefhebber.
Ik vind het grappig dat je zegt antropologe, dat is dat heel wetenschappelijke, maar dan heeft ze toch ook wel de artistieke in haar.
Ja, wel. Dus antropologie is wat ze gestudeerd heeft en waar ze ook wat onderzoek naar gedaan heeft. En dat is eigenlijk hoe dat mijn ouders elkaar hebben ontmoet in Guinea. Mijn vader was daar aan het werken.
Dat is Afrika, hè?
Ja.
Oké.
En mijn moeder was er eigenlijk op onderzoek voor haar studies. En die hebben elkaar dan... In een club ontmoet daar. Ja.
En wat deed uw pa van job of zo?
Toen, ja, die was super jong ook toen. En die werkte in een bedrijf daar van zijn stiefvader, denk ik.
Oké.
Okay. Ja.
En hebben jullie dat, vertellen die dat verhaal aan jullie dan? Van hoe hebben we elkaar ontmoet?
Op mijn 3 jaar zijn die eigenlijk uiteen gegaan. Dus wij... Ik heb dat verhaal wel veel gehoord van hun allebei. Maar van ieders apart vaak. Ja.
Goeie verhaal wel eigenlijk.
Ja, het is... De familiale achtergrond is echt heel zot soms.
Maar zijn uw ouders degene die u met uw voeten op de grond houden? Of zijn dat uw vrienden? Of, allee, hoe moet...
Ja, nee. Ik denk... Ik vraag mij... Ik zou eigenlijk gewoon te vragen, wanneer mensen mij die vraag stellen, van wat denkt je dat zou kunnen gebeuren? Wat is het tegenovergestelde of zo? Allee,
ik weet dat niet. Stel dat iedereen u constant bewierookt.
Mm-hmm.
Hè? Ik bedoel, je weet dat van jezelf. Je bent goed in iets. Je schrijft ook in het Willy's vriendenboekje. Heb je doorschrapt? Hè? Ik vraag, wat is jouw grootste talent? Je hebt het grootste doorschrapt en daarvan gemaakt enige.
Ja.
Dat vind ik schitterend. En je zegt muziek. Je weet... dat je daar fucking goed in bent, dan... Ja, ik vraag mij dat gewoon af. Als je zo jong bent, dat daar niet vatbaar wordt, dat iedereen je zo ophemelt?
Ja, ik denk dat... gewoon muziek... ik zie dat echt gewoon als inderdaad het enige dat ik goed in ben. En... ik zie niet per se in waarom dat meer... praising zou kunnen krijgen dan bijvoorbeeld een ander groot talent.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat vooral is van als iemand mij daar complimenten om heeft, dan ja, die zijn super welkom. Ik vind altijd wel, dat is wel flatterend of zo, of vleiend, hoe moet dat zeggen.
Yeah.
Dat is niet...
dat siert u, hè. Dat siert u enorm dat jij dit zegt, want ja... Ik weet niet of jij veel rocksterren kent. Ik heb er al veel mogen interviewen. En ze zijn allemaal wel toffe mensen. Maar ik denk niet dat dat evident is. Zo, door alles wat erbij komt kijken, heel de tijd een entourage die alles goed vindt wat je doet. Allee, ik denk dat je op een duur een soort ander beeld van je eigen kunt krijgen.
Dat is ook wel een goeie dat je zegt. Van, ik denk dat mijn entourage zeker niet alles goed vindt wat ik doe. De mensen waarmee ik me omring, zijn wel vaak mensen die heel eerlijk zijn en die ook durven zeggen van dat is niet mijn favoriete nummer van u. Of, of bijvoorbeeld zeggen van welke foto heb jij nu weer gepost of zo.
Schitterend.
Ja, en ik denk dat is zeker belangrijk.
Ja,
en ook vrienden. Ik heb nu 2 clips gedraaid met eigenlijk 2 van mijn beste vrienden.
Als regisseur of
ja,
zo?
Ja, ze hebben dat geregisseerd. En ja, dat is natuurlijk alles behalve... oh my god, it's so perfect, this shot. Nee, dat is gewoon echt zo... kijk, het is normaal. Zo, dat is zo...
Ah, dat vind ik eigenlijk wel heel tof om, te horen. Zo. Je hebt 3 broers, hè? Waar situeer jij u ergens in het gezin?
Ik ben een oudste.
Jij bent een oudste. Ja. Ja. Heb je dan het gevoel dat jij in uw gezin zo wat de weg moest vrijmaken? Of was dat wel oké?
Die was al heel vrij, dankzij onze mama. Die is echt, die is heel... die heeft ons gewoon heel veel vrijheid gegeven.
Ja.
Ik ben daar enorm dankbaar voor. Echt op een goede manier. Het is niet dat hij ons niet heeft opgevoed. Allee, die heeft al bepaalde grenzen gesteld, natuurlijk. Maar wij, denk... Wij hebben al... Dan Rami en ik, want wij verschillen maar 3 jaar. Onze halfbroers... we hebben 1 halfbroer bij onze mama, 1 halfbroer bij onze papa. Die is een pak jonger.
Mm-hmm.
Dus het was groot... Een groot deel was het gewoon Rami en ik.
Ja.
En ik denk dat wij... altijd die... Die vrijheid voelde en ook wel zo die geen druk of sturing naar, of verwachtingen rond wat wij wilden doen in ons leven of zo. Dat ding dat was echt gewoon whatever makes you happy. Zo. Allee,
je hebt mij net het meest kostbare advies van het leven gegeven. Ik heb een zoon van bijna 4 en daar ben ik heel hard mee bezig, wat jij nu zegt, van ik wil daar geen druk op leggen, maar ik wil die ook vrijheid geven en ook grenzen. En je hebt eigenlijk beschreven net hoe dat moet eigenlijk.
Goh,
misschien moet ik eens met je mama praten.
Ja, wel, ik had je zeggen. Ik denk dat ik daar niks van weet. Dat
maar wel schoon hoe dat je daarover praat, vind ik. Vind dat...
Ja, hoe meer ik er zo op terugkijk, hoe meer ik besef dat echt wel heel belangrijk is geweest in onze... vorming als personen en hoe dat wij in het leven staan. En, iedereen zei dat ook wel altijd als ze bij ons thuis kwamen van amai, jullie mama is zo cool. En,
Schitterend. Je zei het daarnet al, familie, heel die familiegeschiedenis van u, dat is op zich al een verhaal waar je een boek over kunt schrijven. Jij bent de kleinzoon van een bekende Egyptenaar, Muharram Fouad, zanger en acteur. Die is gestorven toen jij 6 was, denk
ik.
Ja,
5 of 6. Ja. Ja.
Heb je nog herinneringen aan hem?
Nee. Nee, dat is heel jammer, maar ik was nog te klein. Want wij hebben ook in Cairo gewoond. En ook van die hele periode heb ik geen herinneringen. Alleen wel beelden. We hebben al video en foto's van die tijd.
Ja.
Nee, ik heb geen herinneringen aan hem.
Maar je hebt wel een gitaar gekregen van hem, hè?
Ja, allee, gevonden.
Ja.
Die lag gewoon stof te vergaren in een opslagruimte. Met al zijn... met zo'n oude platen van hem en ik weet niet wat. En die gitaar lag letterlijk op een schap gewoon. Ja, en niemand die daar iets mee deed. En dat was toen... Toen was ik 14 of zo en waren we in Cairo op bezoek. En ik vroeg aan mijn grootmoeder, was daar, dus zijn eerste vrouw. Hij heeft er uiteindelijk 5 anderen nog gehad. 6 okay. keer getrouwd in totaal. Maar dus mijn oma zei, oh ja, pak dat maar mee. En dan heb ik, dat is eigenlijk toen ik beseft heb van, ik wil gitaar leren spelen. Eigenlijk vooral om die gitaar te kunnen bespelen.
Wat een goed verhaal eigenlijk.
Ja, dus... Allee, uiteindelijk is een super mooie gitaar, maar echt moeilijk om te bespelen, omdat die zo oud is en zoveel keer kapot al is gegaan. Dat die,
Want wat is dat voor een gitaar? Een resonator-gitaar?
Ja, dat is eigenlijk, in plaats van het gewone klankgat, is dat een cone eigenlijk, die resoneert en van bepaald metaal, of aluminium misschien, ik weet het zelfs eigenlijk niet. Maar dat creëert zo... Eigenlijk zie je dat vaak in zo Nashville sound, zo western of zo wat blues, al die dingen.
Je hebt het in het nummer Versus gebruikt, denk ik.
In
hè?
Versus, in Will of This Heart en in Each Time ook.
Okay.
Ja. Maar inmiddels live, als ik een resonator bespeel, dan is het een andere.
Want is te oud.
Ja, dat gaat niet. Die is, nee. En dat is ook te kostbaar. Ja. Ik wil dat niet... niet doen lijden, niet meer.
Nee, ik snap het. Je wilt dat misschien gewoon voor altijd hebben om naar te kijken of zo. Ja. Ik snap het. Ja. Je werkte op Amir, ook samen met vluchtelingen uit Irak en Syrië. Hè? Heb je dat op die nieuwe plaat ook gedaan, dacht ik? Hè?
Nee, eigenlijk enkel Tamam, de Ney-speler, die heeft nog meegespeeld op de nieuwe plaat. Dus Ney is eigenlijk een Egyptische fluit. De rest... het was dit keer... Dus eigenlijk op Amir wou ik echt zo die klassieke sound die je hoort in... ze noemen dat de Golden Age of Arab Song. Zo Oum Kalthoum, mijn grootvader, Fairuz. Allee, zo al die typische sound of zo. En dat is... Wat er heel cool aan is je kunt die bladpapier geven, maar die gaan altijd wel hun eigen twist eraan geven. Die gaan nootjes spelen dat er niet op staan. En dit keer wilden we toch echt een rechtere sound. Allee, gewoon een meer gewoon kleur, in plaats van dat je alle karakters heel hard hoort of zo. Allee, daarmee wil ik niet zeggen dat de mensen die hebben meegespeeld, dat die in het orkest, dat die geen muzikaal karakter hebben. Die klinken fantastisch en die hebben dat zeker wel. Maar dat is toch anders.
Ja. Dat nieuw album met die prachtige titel trouwens, Sahar. Zeg ik dat juist?
Ja, dat is eigenlijk... eigenlijk echt goed. De H was juist... Het is Sahar.
Sahar.
Ja.
Zo, is het Arabisch voor ochtendgloren?
Ja, het is eigenlijk zo just before dawn. Ja. Ik wil dat zeggen. Zo,
een prachtig moment, hè?
Ja. Dus het is eigenlijk heel toevallig dat we op die naam zijn gekomen. Hij is eigenlijk PG. Dus de producer ook. Ik had eigenlijk gewoon heel veel nummers geschreven. En uiteindelijk zijn het dan die 10 geworden die dan de plaat waren. Maar dat was dat is geen conceptplaat. Er was geen titel van het begin of zo. Er was ook geen nummer dat echt allesomvattend was, vond ik, voor heel die plaat. Om als titeltrack te gebruiken. Dus dachten we van, Fascination misschien. Want dat vond ik dan zo wat cheesy.
Fascination, dat is een single dan geworden.
Dat is een single. Ja. En dan... Dat vertaald is ook Sahar. Dus, dus Sahar wil ook fascination zijn. Hij heeft vele betekenissen.
Oké.
Okay. Het hangt er dan ook nog vanaf hoe dat je het schrijft, naar gelang de betekenis. Maar dus ja, zo zijn we erop gekomen. En toen zei ik dat dus ook Just Before Dawn wou zeggen. En dat was het moment dat ik dacht, maar dat is wel echt allesomvattend. Want voor mij is dat een soort tussenrijk. Gevoel, een soort van een in-between state of being of zo. En zo voelde dat voor mij. Ook heel die periode en ook hoe dat ik mij nog een beetje voel eigenlijk. Zo, ik denk dat het ook te maken heeft met niet volwassen zijn, maar ook zeker geen tiener niet meer. Zo echt letterlijk ertussen. En ook, zo heel belangrijke jaren van... ontwikkeling, dat ik eigenlijk vooral weg was en vooral een tour en vooral één ding. Terwijl dat... ik weet niet, alsof dat al die andere dingen die... Ik had één heel grote verantwoordelijkheid en al die andere verantwoordelijkheden die werden weggecijferd. En
heb je het gevoel dan dat je iets gemist hebt of zo?
Ja, je mist sowieso iets.
Geleerd, maar wat is dat dan? Uitgaan?
Ook een beetje, ja.
Studeren, uitgaan, zo die dingen? Of?
Ik denk...
Jong zijn gewoon en geen verantwoordelijkheden hebben?
Ja, misschien. Maar ik denk ook wel zo vriendschap en zo. En zo... Ja, ik denk dat dat een heel belangrijke van mij was. Omdat ik studeer in Amsterdam, waar ik zeker echt goede vrienden heb gemaakt. Maar...
Je kunt dat niet onderhouden.
Ja, dat is sowieso heel moeilijk. Maar dan ook, ik verhuisde terug naar Antwerpen, waar ik eigenlijk nog niet veel vrienden had gemaakt. Ik had mijn vrienden vanuit Mortsel.
Ja.
Maar die woonden ook voornamelijk toen nog in Mortsel. Die zijn nu inmiddels wel verhuisd naar Borgerhout en zo.
Maar ik snap het wel. Ja. Ik vind het wel heel symbolisch nu. Dat is nog meer eigenlijk. Cool. Als je dat zo uitlegt. Ben je eigenlijk een ochtendmens? Allee, want je zegt dat is mijn favoriete moment van de dag. Dat is wanneer alles nog slaapt en iedereen.
Ja, ik ben wel eerder een ochtendmens dan een avondmens. Gewoon simpelweg omdat ik heel snel in slaap val.
Oei, en hoe doe je dat dan als je moet gaan optreden?
Ja, ik weet het ook niet. Dat is ook, je hoort zo van keiveel mensen, ja, na een optreden, ik kan echt niet in slaap vallen. Ik zit nog vol adrenaline, dat is bij mij echt geen probleem. Dus echt gewoon...
Je gaat naar je hotelkamer en je crasht.
Ja, direct.
Ja. Jij bent ook niet type dat nog zegt, ik ga nog mee op stap.
Zelfs als ik willen, dat is echt een heel slecht idee. Omdat wij hebben zo'n focus nodig op podium en zo'n ook mijn stem gewoon die echt wel niet kapot mag zijn en ja, ook wel die focus of zo puur qua spel, je moet echt als band heel verbonden zijn en wie weet dat een avond gaan drinken dat ook wel wat verbindingen maar dat is zo. En dat is iets dat ik al wel een paar keer met andere muzikanten over heb gebabbeld. Van, die zeiden, ja, je moet ook wel een beetje leven, hè, op tour. Want dat is je leven. Hè. Je ja. kunt niet gewoon constant trouw zijn aan de show van de dag erna. En, mm-hmm. Ik zei, ja, maar ik voel zo'n hyperverantwoordelijkheid naar de mensen die komen kijken naar die show. Dat gaat gewoon niet. Ik ben daar niet alleen in. Dat is echt mijn hele band en entourage. Wij voelen dat allemaal.
Wauw.
En dat is ook, ja... Allee, ik denk ook wel dat er is gewoon een verschil met een optreden van ons. En bijvoorbeeld meer een stevig rock optreden, wat ook fantastisch kan zijn natuurlijk. Maar bij ons is dat soms wat meer een... hoe moet je dat noemen? Zonder
een viering van het leven. Of
ja. Goh, ik denk dat soms heel diep kan gaan. Of zo,
ja, qua, ik snap het.
En ook, zo mensen komen vaak van ver.
Mm-hmm.
Omdat wij nog niet overal spelen of zo. Dus soms dan nemen die echt het vliegtuig om speciaal een show te komen zien. Ja, ik weet niet, dat is zo... Ja.
Ik vind dat wel heel schoon. Ik vind ik heb daar heel veel respect voor. Ik denk niet dat iedereen dat zo... Allee, pas nu. Wat ga ik nu zeggen? Dat iedereen dat zo serieus neemt, dat is niet het goede wat ik bedoel. Maar het... ik vind dat tof om te horen, eigenlijk. Dat is je job, hè? Je neemt dat heel serieus, hè?
Mm-hmm. Ja. Allee, soms sowieso iets tussen. Allee, ja. Dat ook ten koste gaat van mijn eigen... Welzijn, sowieso.
Ja?
Ja, zeker. Ja,
En wat zijn dan manieren waarop dat jij je kunt ontspannen? Zijn dat dan de momenten dat je weet van... ik heb een tour gedaan, ik heb nu 2 maanden niks. Nu kan alles, of...?
Beetje, ja. Ja, als het echt 2 maanden is, dan wel. Als ik zo niet denk van... van volgende week moet mijn stem er ook weer wel nog zijn. Zo, dan lukt mij dat wel.
Je legt wel jezelf... Heel veel druk op, hè?
Ja, als we zo aan het spelen zijn, dan wel.
Ja.
Ja, maar bijvoorbeeld daarom waren deze jaren ook fantastisch, omdat in de studio wil je natuurlijk ook wel bij stem zijn. Dat is echt alsof dat er een splitsing gebeurt in mijn persoonlijkheid of zo.
Uh-huh.
Dat wanneer ik in een creatieve periode zit, dat ik echt heel vrij kan zijn en heel... floaty, zo. Mm-hmm. En zo meer de dingen op mij laten afkomen en ook wel in de moment en wat wilder ook kan zijn. Maar wanneer we echt aan het spelen zijn, dan, ja, ik zeg het, dan is dat echt zo in focus mode en dan wil ik, dan word ik eigenlijk redelijk saai.
Dus dan zie je eigenlijk ook niks van al die fantastische landen waar jij optreedt. Want dit najaar ga je naar Amerika en Canada.
Ja.
Dus dat is niet dat we daar Tamino in de local pub gaan
zien. Nee. Ja, misschien als we dan zo de dag erna een dagje vrij hebben, misschien wel. Maar wat wij wel vaak doen, is overdag... Wat heel fijn is aan die solo-shows, is dat dat heel korte soundchecks zijn. Dus dan heb je eigenlijk een late... check-in. Dus dan is dat pas rond 5 uur 's middags of zo. En dan heb je eigenlijk heel de dag om gewoon wat rond te wandelen.
En als je dan geen kater hebt, is dat des te toffer eigenlijk, ja. Hè? Goed gezien, Tamino.
Ja, eigenlijk
echt
wel.
Waar. Wij kregen al First Disciple en Fascination en ondertussen ook Cinnamon. Drie uiteenlopende songs als singles van die nieuwe plaat, Sahar. De rest van het album, wat kunnen we daar verwachten? Want ik vind eigenlijk dat je op die drie songs al drie heel andere kanten laat zien.
Ja, ja, gelijk dat ik zeg, dat was echt... Ja, die schrijfperiode was gewoon...
Dat was schrijven. In Antwerpen wel, hè?
Dat was voornamelijk in Antwerpen, ja.
Op uw appartementje?
Ja, ik heb een huis gekocht nu.
Oh,
ja.
Zalig!
Ja.
In Mortsel?
In Borgerhout.
Ah, zalig!
Dat was eigenlijk een redelijk... Ik ben niet echt van een concept vertrokken, dus dat was echt gewoon schrijven.
Ja.
En...
In een nieuw huis al?
Ja.
En moest je daar nog in verbouwen of zo?
Nee.
Het was instapklaar?
Ja, een soort van... Mijn oom, die eigenlijk... Dat is een schilder, maar die is ook super handig. Dus die heeft eigenlijk mijn werkkamer een beetje proper gemaakt. En die heeft voor de plaat heeft die ook een kunstwerk gemaakt. Ja, dat staat aan de binnenkant van de vinyl. Heel mooi.
Wauw, ja. Oké, dan moet ik nog eens extra op gaan letten.
Ja, dat is echt... ik ben er ook heel dankbaar voor dat zag zitten.
Ja.
En het huis, dat was wel goed om in de lockdown in een huis alleen met wat meerdere ruimtes te zitten. Want eerst zat ik op een klein appartementje aan Sint-Jansplein. En dat was heel leuk om daar te wonen, maar om daar... heel de tijd binnen te zitten, dat zou wel niet zo leuk zijn geweest.
Nee, dat snap ik. Maar zo en, cool, maar zeg, op je 25 een huis kopen en al. Hè, dat zijn zo serieuze dingen.
Ja, dat was ook wel surreëel. Wow, nee.
Dat is wel dankzij je muziek, hè?
Ja.
Dat kan.
Ja, dat is echt zot.
Had je dat ooit durven denken, 5 jaar geleden?
Nee. Nee, het was echt gewoon dat mensen mij begonnen zeggen van ja...
Doe eens iets met dat geld.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, dat was slim, hè?
Dat was slim, ja. Maar het is ook wel... Het is ook wel...
Of all places, Tamino, jij kunt kiezen waar jij woont. In Turkije, in Egypte, in Istanbul, Tel Aviv of zo. En dan ga jij in fucking Borgerhout wonen. I love it, hè?
Het is echt een zalige buurt. Super toffe buren.
Ik vind het goed. Dat ziet u ook weer al, hè. Je blijft... Maar zie je zelf ooit nog een huis zo in een of ander land kopen?
Ja, wonen wel even ergens anders.
Ja.
Ik zie... Ja,
gewoon
sowieso.
Zo een paar plekken...
Ja, gewoon omdat je ze meegemaakt hebben. En ik denk dat het ook wel belangrijk is voor de creativiteit een beetje te laten...
Ja.
Ik denk, een van mijn meest creatieve periodes tot nu toe was sowieso in Amsterdam, toen ik daar naar verhuisde. Toen ik daar ging studeren. Ja, zeker. Maar ook gewoon... Ik voelde mij er echt al verloren in het begin. En... Om even zo u totaal niet zo stabiel te voelen, wat dat doet van
impact op uw mentaal welzijn.
Ja, en maar ook op uw hoe moet je dat noemen?
Uw creativiteit dan?
Ja, op creativiteit. Ah, ja. En een soort van de processen dat je meemaakt op een heel korte tijd. Dat zorgt gewoon voor een soort van mega stroomversnelling wat je creativiteit betreft.
Oké, dus iedereen moet zich soms eens... Eigenlijk gaat het over uit je comfortzone zijn. En dat brengt
sowieso
creativiteit.
Sowieso. Ja, voor mij wel, denk ik. Omdat je wordt gewoon echt gepusht om dingen in vraag te stellen.
Hmm.
Ja, en dat was heel, heel belangrijk, die periode. Ook gewoon, ik was super jong. En ik ben mijn 17e naartoe gegaan. En, alles nog leren. En, dat was, ja.
Zeg, de samenwerkingen op de plater staat er een hele mooie op, hè? Met Angèle.
Ja.
Heb jij haar gevraagd? Of hoe gaat dat dan, zo wereldsterren onder elkaar?
Zij is een pak meer wereldster dan ik, hoor. ik heb haar gewoon gevraagd. Ja. Ja. Allee, wij kenden elkaar al. Maar,
hoe is uw Frans, Tamino?
Oh, verschrikkelijk. Ik zou eigenlijk ook met Frans moeten beginnen met die app. Wij babbelen in het Engels. Okay. Ja. Zij probeert af en toe wat in het Nederlands en ik dan zo in het Frans. Maar,
goed.
Dat was gewoon, ik had dat nummer geschreven en er waren zo heel duidelijk twee karakters in die song. Ik dacht van, ja, dat moet eigenlijk gewoon een duet zijn. En ja, ik moest gewoon aan haar denken, aan haar supermooie stem. En ook aan haar inlevingsvermogen. Aan haar, hoe moet dat zeggen, projectie in een song. Dat echt gewoon, ja, dat vind ik altijd heel indrukwekkend bij haar. En we hadden ook al eens een keer een studiodag gehad samen. Een paar dingen uitgeprobeerd. En toen heb ik echt gezien hoe dat die achter een mic en die zit direct zo in de zone. Wat ik altijd wel heel indrukwekkend vind als ik dat zie bij zangers. Omdat dat is niet evident. Ook nee. In zo'n steriele omgeving van een studio. Om gewoon direct naar
dat gevoel.
Ja, en zo naar uw fantasie ook te kunnen gaan. En zo op, en die ogen dicht. En, ja.
Wow.
Dus ze kwam juist voor deze opnamedag kwam ze juist terug uit New York en had ze nog een jetlag. En die heeft dat gewoon geneeld. Dat vind ik ook wel zot eigenlijk, in die haar superdrukke schema om dat zo te nailen.
Ja, en ze was meteen ook enthousiast aan, hè? Want voor hetzelfde geld heeft u zoiets van...
Wat is dat voor een nummer? Ja. Wie weet heeft ze dat even gedacht.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze het zou doen dan. Toch?
Nee, tuurlijk. Nee.
Dat is... de bassist Colin Greenwood, bassist van Radiohead, die vergezelt u de laatste jaren ook al op het podium. Die maakte ook de baspartij van First Disciple.
Ja.
Hoe ben je eigenlijk bij hem terechtgekomen? Heeft hij je gewoon gespot op een optreden? Of wat was dat verhaal nu weer?
Ja, dus Colin's vriendin is eigenlijk van Antwerpen. En die ken ik. En
ken ik die ook?
Dat zou kunnen, hè? Ja, wie weet. Ja. Wanneer was dat? Dat was in 2017. Ja, wij speelden denk ik op OLT, het Rivierenhof.
Ah ja.
Ja, en die was er. ik wist dat misschien zelfs pas achteraf. Maar onze geluidsman had hem herkend en dat zag die van ver in het publiek naar voren wandelen en zo casual wat foto's maken op zijn iPhone. En die was echt zo aan de knoppen blijven van, what the fuck.
Het is een bassist van Radiohead.
Ja, en na de show hebben we met hem gebabbeld. En dat is echt zo'n lieve man. En zo'n waanzinnige muzikant natuurlijk. En we hebben gewoon... dat was een super fijne avond. En ik weet niet hoe dan precies, maar ik heb daarna gewoon gevraagd of dat hij wou spelen op Indigo Night. Want ik weet dat hij dan toen had gezegd dat hij dat nummer specifiek ook heel mooi vond. En dan kwam hij in de studio om zijn partij in te spelen. En sindsdien veel beginnen samenwerken. En dan ook op podium mee. En nu heeft hij echt op denk 7 van de 10 nummers meegespeeld, ook op deze plaat.
En hij zit dus echt wel, hij is deel van uw liveband dan?
Ja, alleen we hebben net nieuws gehad dat hij gaat bij Nick Cave spelen.
Och, zot.
Ja. Bij die tour met Warren Ellis.
Ja.
Dus hij gaat niet meer alle shows met ons kunnen doen. Maar ja, dat, dat is ook wel gewoon mega cool.
Ja,
die
gaan
we niet geven. Maar ja, dat is ja, fantastisch natuurlijk. Dus,
en wat ga je dan doen? Zoek je dan een vervanger?
Vervanger, ja. Ja,
dus mag iedereen zich nu aanmelden?
We hebben al iemand op het oog.
Oké, okay, okay. Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Maar dat is wel een fijn verhaal eigenlijk, hè, dat je dan ineens in Antwerpen in Deurne tegenkomt.
Ja, dat is ongelooflijk. Ja.
Ja, en dan is het eigenlijk, hè, want je denkt altijd, dat zijn zo onbereikbare mensen, maar dat zijn ook gewone mensen, hè? Dan,
ja,
veel mensen vragen altijd, hè, met wie je wil samenwerken, maar ik kan eigenlijk beter vragen, wie wil er met u nog allemaal samenwerken?
Goh, ik weet dat niet.
Volgens mij heel veel mensen dat mee noemen.
Ik denk...
Die vraag moet toch groot zijn ondertussen? Of komt dat niet tot bij u?
Waarschijnlijk komt niet alles bij mij, omdat dat... Maar, goh, ik ben zelf sowieso echt heel verlegen als het aankomt op mijn andere muzikanten babbelen. Mm-hmm.
Zou je dat niet doen? Stel dat Nick Cave na u speelt op een festival. Jij zou niet denken van, ik ga er eens even iets tegen zeggen.
Nee, dat is echt...
Tenzij Colin u voorstelt.
Ja, dan wel natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is echt... Dat is een immense angst dat daarbij naar boven komt. Ja.
Angst voor... Ja. Angst om iets stom te zeggen? Of...
Ja, wat valt er te zeggen? Dat vooral. Zo,
maar stel dat Nick Cave tegen u komt zeggen van I really like your voice.
Ah ja, maar dat is iets anders. Ja, dus ik denk dat heeft ook, ja, dat is ook een soort raar ding dat dan wel makkelijker is natuurlijk.
Als het over muziek gaat of zo.
Ja, of als die hun appreciatie hebben getoond naar mijn muziek, dat ik zo voel van... Ah ja, oké, nu kan ik mezelf zijn of zo. Allee, dat is iets heel raar ook. Maar
ik snap het hoor. Ik heb eigenlijk hetzelfde als jij. Ik ben blij dat ik met die mensen mag praten voor mijn job. En eigenlijk zou ik liever gewoon met hun aan het oog een glas wijn drinken. Maar dan denk ik soms ook van, ja, who am I? Ja, dus ik snap de kronk wel in je hoofd, maar...
Terwijl dat hij dat waarschijnlijk ook mega chill zou vinden om je een glas wijn te drinken en gewoon te babbelen. En...
Dat is waar.
Maar dat is zo... Ja... Hoe kom je op dat punt? Dat is eigenlijk, vooral het ding. Inderdaad, als dat meer in een professionele context is of meer dat het over je werk gaat en dat ze iets appreciëren wat je doet of zo. Ja, dat is makkelijker, hè. Dat is...
Eigenlijk zei jij best wel introvert, hè? Een extraverte introvert of zoiets.
Nee, ik ben echt introvert.
Introvert, introvert. Maar hier heb ik totaal niet dat gevoel.
Maar dat is omdat ik me goed voel bij u. Ja, dat is echt waar. Dat maakt het een groot verschil. En ook omdat het één op één is.
Ja.
Dat heb ik ook al gemerkt. Zit mij in een groep en ik klap snel dicht.
Oké. Okay.
Eén op één vind ik dat leuk, omdat je kunt sneller een gesprek voeren, sowieso. Mm-hmm. Dat is trouwens wel ietsje beter geworden dan vroeger. Vroeger was ik echt... Goh, in Amsterdam zeiden ze, ah ja, die is stil een Belg, omdat ik niks zei. Ik zei niks. Ik heb letterlijk een jaar lang... alleen maar dingen gezegd als ze aan mij iets vroegen of zo. Maar voor de rest, ik durfde gewoon niet te spreken.
Maar van waar komt dat dan? Want ik heb het gevoel, hè, je zegt, ik kom uit een warm nest. We hebben ons ding mogen doen. Je hebt toch een goede portie zelfvertrouwen meegekregen?
Ja, in wat ik doe, wel, ja.
Maar dan als je denkt van... Ja. Hè, dus je hebt inderdaad een persoon op het podium die zingt en speelt. En dan, maar zo, als ik... zelf tamino moet zijn en praten, dan minder. Maar ja, je hebt kei interessante dingen te vertellen.
Goh, dat betwijfel ik.
Oh nee, dat betwijfel ik niet. Ik merk het wel, het verschil tussen een paar jaar geleden en nu. Ik heb eens een interview bekeken, misschien weet je dat zelf nog. Heel schattig interview. Met een Egyptische, hele mooie vrouw.
Ah ja. Dat weet ik nog.
Weet het, hè?
Ja,
en toen met heel mooie krullen. Ja. Het was de eerste keer dat jij in Egypte speelde, denk ik.
Ja.
Ze heeft jou een half uur geïnterviewd voor de radio.
Ja.
Heel schattig. En ja, jij werd inderdaad, ik denk dat je heel hard onder de indruk van haar waard.
Dat zou goed kunnen, maar... ook gewoon sowieso, ja. Dat is iets... dat ik echt heb moeten leren.
Ja.
Ik heb er ook wel coaching in creëren. En niet media, maar echt gewoon coaching in het algemeen. Gewoon steun en eigenlijk ook therapie zou je dat ook kunnen noemen. Bij een fantastische man, die ik ook immens dankbaar ben. En die zei eigenlijk... Die begreep mij direct of zo. En die zei van, ja, als... Jij gaat altijd naar daar, zei hij. Van, jij gaat naar dezelfde plek in een gesprek waar je eigenlijk je liedjes gaat halen. En je creativiteit en zo. En, maar als je een gesprek voert, moet je hier zijn. Dan moet je niet naar daar gaan. En, dat was echt voor mij... Dat was zo visueel duidelijk. Ik deed letterlijk... als iemand mij iets vroeg, ik met mijn ogen naar daar. En eigenlijk was ik dan al lang de verbinding in dat gesprek kwijt. En met de grond en met alles. En daarom struikelde ik gewoon over mijn woorden en ik weet niet wat. En die zei, ja, je moet gewoon hier zijn. En dat heeft, dat bijvoorbeeld alleen al heeft mij immens geholpen.
Ja. Ja. Wel een goede tip eigenlijk. Ik vind dat jij heel goed zijn het hier en nu zijn ze. Dat is,
Ik oefen erop. Ook mediteren en zo. Ja.
Ja, ja, doe je dat?
Ja.
Ik ben er ook pas mee begonnen, maar ook voor die redenen. Om exact hetzelfde waar jij mee struggelt, om meer in het nu te zijn en minder te gaan stressen over alles daar rond of zo. Want er is alleen maar nu. Eigenlijk is er niks anders.
Dat is waar. Gebruik jij een app ook?
Ja, wel? Headspace.
Ah, Headspace. Ah, die is ook super.
Ja, en jij?
Sam Harris.
Dat ken ik nog niet.
Waking Up heet die.
Ja. Oké. Okay.
Dat is ook heel fijn. Ja, dat is echt ook een aanrader. Ja.
Oké, okay, goede tips dat ik hier krijg. ik heb ook eens natuurlijk... Ik vond dat heel leuk om research te doen voor ons gesprek. En ik ben ook eens gaan kijken wat mensen online allemaal... zetten onder jouw interviews, onder nummers. En ik heb er toch een paar leuke dingen uit gepikt over een interview ook. Ik denk dat het over dat interview in Egypte ging. He seems a little shy when he speaks. I mean, he's way different when he performs. That's interesting. Dat is wat je daarnet zei eigenlijk, hè? Heb je dan het gevoel van dat er twee Tamino's zijn?
Wel... Dat werd ooit eens gevraagd aan Nick Cave bij zo die conversations. Ik was ernaar gaan kijken in de Rome. Dat was echt fantastisch trouwens. Dat was echt, iedereen kon eigenlijk een vraag stellen aan hem. Allee, en hij koos mensen.
Heb jij een vraag gesteld dan?
Nee, ik durfde ook daar. Nee. ik zou hem 1000 dingen willen vragen, en zijn antwoord was... Ik heb het gevoel dat er meerdere... moet het zeggen, lagen van mij zijn, of meerdere... Dus dat is niet per se een andere versie, maar meer precies of een andere versnelling of zo. Of een, en dus daar voelde ik wel... Ik voel daarmee mee, omdat ik echt wel ook dat gevoel had van... Dat is meer soort van... Dat is niet zoiets bipolair of schizofreen of zo. Dat is meer zo van... hier... kan ik dat deurtje openzetten of zo. Maar daar, jammer genoeg, nog niet zo echt. Of misschien is dat niet zo erg per se, maar zo voelt dat eerder. Ja.
Ik weet exact wat je bedoelt, ja. Goed uitgelegd eigenlijk. Nog reacties onder die video's in hoofdletters. May I cry? He's so pure and sweet. We don't deserve him. Gaat dat fandom soms niet? Is dat soms niet zo wat over de top voor u? Leesde jij dat eigenlijk?
Ja, af en toe. Ja, zeker. Op momenten dat ik mij verveel of zo. Dan even, maar dat is ook... Ja,
dat is toch waanzinnig hoe dat... Tuurlijk, jij bent een fantastische gast en jij hebt gigantisch veel talent, maar mensen maken toch iets. Maar ik betrap mij erop dat ik dat ook doe, hè. Ik zeg maar iets, Dave Grohl. Is dat iets menselijk? Doe jij dat? Nee.
Ja, dat is eigenlijk... dat is eigenlijk... The First Disciple gaat daar een beetje over. Over dat. Dat is ook... De First Disciple is bijvoorbeeld echt een nummer waarin dat ik, je kunt dat interpreteren alsof dat ik naar mezelf zing, maar ook naar mijn idolen eigenlijk. Bijvoorbeeld een van mijn grote idolen is Khalil Gibran. En dat was toch echt een van mijn grote idolen toen ik jonger was en nu nog steeds, hoor. Maar ja, die heeft dus een heel mooi boek geschreven, De Profeet. En dat is gewoon, als je dat leest, denk je, hoe kan een man, een mens, dit geschreven hebben? Dat is bijna goddelijk, dat is echt letterlijk profetisch of zo.
En, moet ik eens lezen? Duidelijk.
Ja, dat is echt heel, ik vind het echt heel mooi. Dat zijn eigenlijk zo levenslessen, maar zonder de wijzende vinger die je vaak in meer traditionele religie vindt.
Ja, ja, ja.
Maar het toffe is, even het zotte vooral, dat die, als je dat leest, denk je, maar die gast die heeft echt de sleutel tot het perfecte leven. Maar als je dan leest over zijn leven, is dat echt alles behalve. Die had verslavingen aan alcohol en die behandelde de mensen rondom hem helemaal niet goed.
En zichzelf ook niet. Dus.
Zichzelf ook niet. Die was helemaal een beetje verscheurd tussen hoe dat mensen hem zagen, namelijk ja, als bijna een profeet die dat zo'n mooie boek had geschreven, en wie dat hij eigenlijk was, of hoe dat hij zich eigenlijk gedroeg. En ja, dat was voor mij, zag ik daar ook een parallel met dat nummer. Ik had dat nummer al geschreven, hoor. Maar ineens zag ik een hele mooie parallel met heel dat verhaal.
Ik snap het wel. Dus inderdaad, mensen maken soms iets van u, ja, dat niet per se klopt of zo, toch?
Dat klopt sowieso niet. Maar dat is ook wel, dat is ergens ook het mooie aan
maar dat mag wel of zo, hè? Laat ze dat denken. Hè?
Ja, zo, ik vind dat zelfs ook, ik vind het ook wel belangrijk aan rock- en popmuziek, zo dat er een bepaald mysterie hangt of een... ik vind dat persoonlijk fijner om... om een artiest te volgen die niet te veel laat zien ook. Dat is iets dat ik persoonlijk, ja, als luisteraar tof vind. Omdat we leven natuurlijk in een tijd met veel sociale media en je kunt in principe alles tonen. Je kunt tonen wat je aan het eten bent, of met wie je aan het hangen bent.
Dat is een nieuw ding, hè. Dat heb ik al gemerkt. Ik was zelfs ongerust op een bepaald moment in Nino, want ik ging kei vaak op hun Instagram kijken en ik zag zo het laatste bericht, maart 2020, waar dat alle shows gecanceld waren. Ja. En dan echt zo 2 jaar niks of zo. Dus ik was heel blij als alles terug op gang kwam rond dit album en de eerste single. Maar dat is dus echt wel bewust.
Ja, dat is grappig, want inderdaad, dat staat bijna... dat staat bijna voor... een afwezigheid op sociale media staat bijna voor... Oei, het zal er misschien niet goed mee gaan. Dat is zo... Want ik heb die reactie veel gezien van... Leefde jij nog? Zo, de mensen rondom mij die kregen ook berichtjes van... Leeft hij nog? Is die oké? Terwijl... eigenlijk ging het beter dan ooit in die periode. Dat was eigenlijk fantastisch. Dat is zo dubbel ook, hè, want met sociale media... ik zeg niet dat het goed ging omdat ik niet op sociale media zat. Dat was een onderdeel dat ik wel fijn vond, dat ik daar niet mee moest bezig zijn. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel dat dat gezond is om af en toe van die pauzes in te lassen wat sociale media betreft.
Vroeger hadden die dat venster op alles en iedereen, hè? Je zat eigenlijk een beetje meer in uw bubbel. Je wist wat er in uw gezin aan de hand was met uw vrienden of de dingen dat jij tof vindt. Maar nu is dat zo'n venster op alles. Ik betrap mij daarop dat ik daar soms ook echt gek van word en daar ook onzeker van word. Ik wel goed bezig? Moet ik niet met iets nieuw komen? Moet ik niet iets doen? Moet ik mij niet... Het is waanzinnig hoe dat je je eigen naar beneden kunt halen.
Ja, zeker.
Dus ik begrijp dat je dat gedaan hebt. En dat mysterie rond een artiest, ik vind dat goed.
Ja.
Ja, want uw impact, als jij ook terug waart, iedereen praatte er ook over, hè? Want inderdaad, misschien moest ik niet weten wat jij 2 jaar in die lockdown hebt gedaan.
Ja, misschien was dat een beetje een extreme vorm van afwezigheid of zo, maar ik denk dat ik er zelf gewoon ook wel meer fan van binnen van die aanpak.
Ik snap het. We hadden het daarnet over dat boek dat je zei. Zeg dat nog eens.
De De profeet van Khalil Gibran.
Oké, okay, ja. Dat moet ik zeker zoeken. Want ik heb ook een vraag van mijn nichtje, Marte Engelen. En die studeert ook literatuur. En die zei ook van, die zijn teksten zijn waanzinnig. En ze vraagt zich af, haalde jij je inspiratie dan uit zo'n boeken? Want Fascination had je al geschreven. En toevallig was er dan die link
First
met
Disciple.
First Disciple. Was er dat link met dat boek. Maar jij bent wel iemand die veel boeken leest. Hè? Want je hebt in het Willy Vriendenboekje ook ingevuld. Wat ligt er op je nachtkastje? Ja. Een stapel boeken.
Ja, die ik waarschijnlijk nooit allemaal ga lezen.
En welke stapel ligt er dan?
Goh, nu, dat ligt er nu allemaal al kei lang. The Realm of Hungry Ghosts. Dat is zo'n een boek over verslavingen van Gabor Maté. Dat is zo'n Hongaarse physicist. Er ligt ook een boek van Jung. Maar ik denk, ja, er ligt veel non-fictie op dit moment, maar ik denk, uiteindelijk lees ik wel liever fictie. Gewoon omdat dat mij gek... Ja, dat stimuleert mij meer. Zowel creatief als... En vond ik een heel mooi ding dat ik had gelezen van Ilya Leonard Pfeiffer, die zo...
Je kijkt zo naar mij, maar ik geef eerlijk toe, ik ken echt heel weinig van literatuur.
Ja, die had zo'n quote in een interview, die zei van... Als je leest, dan kun je meerdere levens leiden. Dat vond ik supermooi. Zo
ja,
voelt
dat
ook echt. Dat je zo... Ja, omdat je krijgt... Ja, je leest soms vanuit het perspectief van een karakter in een boek. Dat is dan nog geschreven door iemand die waarschijnlijk totaal andere kijk heeft dan ook. Of een andere schrijfstijl dan dat jij zou hebben. Of, allee, zo, ja, het is... Voor die reden denk ik dat ik ook heel graag lees om zo voor die verschillende perspectieven en zo.
Ja. Zul je eerder een boek lezen dan de nieuwste Netflix-serie kijken?
Nee, zeker niet. Nee,
beide?
Nee. Ja, nee, ik ben zeker ook... gevoelig aan een soort van snellere... satisfaction of
ja,
zo.
Ja, ja.
Dus zo, ja, een serie. Ik ben ook super fan van films en series. Ik ben ook mega into de nieuwste films en de nieuwste. Dus dat.
Ja, dat is een passie dat je ook met je broer deelt, denk
ja,
ik. Hè?
Ja.
Want je broer is regisseur, acteur dan ook blijkbaar.
Ja.
En.
Model ook.
Model ook
ja.
al.
Ja.
En die. Is hij degene die instaat vooral de social media? Of de content tenminste die
dat
erop komt?
Dat was eigenlijk vooral vorige plaats. Dat wij bijna al die dingen samen deden. Maar ja, Rami heeft inmiddels ook gewoon heel druk. En die heeft al die dingen combineren. Dat is veel. En die is supergoed bezig. Hij heeft echt heel mooie dingen gemaakt. En dus ja, nu is dat eigenlijk vooral met management
ja.
dat wij dat samen doen.
Vind je dat niet jammer? Want die had echt wel een hele specifieke stijl. Ik kan zo zijn foto's
ja,
eruit
zeker,
pakken.
Zeker. Ja, maar ik denk, wij maken wel nog foto's samen. Hij is ook nog in de studio komen filmen. En zo. En wij gaan nog keiveel samenwerken in
ja.
ons leven. Maar het is wel goed, ik merk dat het ook heel gezond is, dat wij niet afhankelijk zijn van elkaar. Dat,
ja.
dat ik ook niet het gevoel heb van, ja...
het gaat niet zonder.
Het gaat niet zonder.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik heb nu die clips aangedraaid met twee van mijn beste maten. En dat was echt wel goed om dat even te doen. Om,
ja.
Om dat te voelen. Want er was ook wel echt een angst dat het niet zou lukken gewoon met iemand anders dan met mijn broer. En dat is ook niet goed. Maar ik zeg het, ja, ik ben echt super trots op hem. En in verwondering ook van hoe dat hij aan het ontwikkelen is, als, zowel als creatieveling als persoon.
Ja. Ja. En gaat hij nog mee op tour? Want dat deed hij ook, hè?
Ja, dat gaat waarschijnlijk sowieso wel gebeuren.
Ja.
Ja, ja,
die
ja.
wil dat niet missen, al die plekken zien op de wereld. Toch?
Ja, ik denk, ja. dat is sowieso plezant. Als we met z'n allen onderweg zijn, is dat echt... Ja, dat is een leuke bende. Iedereen verschilt ook heel veel van elkaar. Dat is echt heel grappig.
Ik zou echt een vlieg willen zijn in jullie tourbus. En zijn er dan anderen van uw entourage die het wel bond maken? Of heeft iedereen zoiets van, nee, we're in this together. We zijn
na
al...
de show.
Ja, zoiets.
Goh ja, dat is wel al eens gebeurd. maar over het algemeen is iedereen wel echt Nee, allee, sowieso iedereen is echt super dedicated. Ja, ja. Mega.
Ja.
Ja, ja, zeker.
Ik vind dat je daar ooit een docu over moet maken. Ja. Zeg, we hebben het al over boeken gehad, we hebben het over de nieuwe plaat gehad. Ik wil ook graag weten naar welke muziek je nu veel aan het luisteren bent. Ik heb trouwens door u Grouper leren kennen. Ik weet niet of ik het zo uitspreek.
Ja, ja, ja.
Ze is even oud als ik, by the way. Dus ik, ja, is helemaal niet belangrijk, maar een Amerikaanse artieste. Ook zij heeft dat divine ding, vind ik.
Zij is echt super, ja. Zij maakt zo'n coole muziek, ja.
En hoe heb je haar ontdekt, toevallig, Spotify?
Humorescentie.
Echt?
Waar. Ja.
Maar hoe goed,
ja,
is dat?
Ja.
Dat vind ik heel goed. Ben jij, ja, zijn er nog zo vrouwen die je kan typen? Ik ben altijd op zoek,
zeker,
naar,
ja,
nieuwe vrouwen.
Ik denk echt, vandaag en dag zijn vooral de vrouwen in de muziek die echt heel interessante dingen doen, vind ik. Adrian Lenker, maar die kende misschien al van Big Thief. Ja, vind ik, ja, dat is ongelooflijk. Ja, Claro gaat ook al wel kennen. Wacht, van die wat obscuurder dingen of zo. Maar ik merk zelf dat ik eigenlijk totaal niet de coole underground dingen, die moet ik vaak ook leren kennen van andere mensen. Ik ben daar zelf niet mega een kenner in of zo.
Nee, of ja, dat komt er vaak ook toevallig tegen dan. Als,
ja, ja.
Ja. En ben jij eigenlijk mee met de Belgische scene wat er leeft?
Ja, wel ja, er is nu echt een fantastische nieuwe artiest in België. En dat is Loverman.
Ik ken die nog niet.
Ja, wel, dat is echt, dat moet je checken. Dat is een maat van mij, de James. En die speelt ook bij Sht.
Ah ja. Ja, coole band.
Ja, mega coole band. Maar dus ja, met Loverman toont hij echt nog een heel andere kant van zichzelf. Ja, je moet gewoon luisteren. Ik heb zijn plaat al gehoord. En ja, dat is een plaat dat ik weet dat ik gewoon ga grijs draaien. Ja.
Tamino, deze podcast is opgenomen voor de zomer. Ik heb gezien in de zomer, het is vrij rustig qua shows. Natuurlijk sta je puk op 19 augustus. Daar zien we elkaar terug. Je gaat een gigantisch coole tour doen in de US en in de Canada. Dat is niet de eerste keer dat je naar daar gaat, hè?
Nee.
Is er eigenlijk zoiets dat je absoluut altijd mee op tour neemt van thuis, dat mee moet?
Los van gitaren.
Los van gitaren en zo, ja. Chocolade, want je schrijft hier, mijn lievelingssnoepje is Tony Chocoloni, puur amandelzeezout.
Ja, die is echt
goed. Zou je dat
goed
durven meenemen op tour?
Oh, dat smelten, hè.
Ja, of een stapel boeken, neem je dat mee?
Ja, boeken neem ik altijd wel mee.
Of geen een e-reader? Je bent
nee,
nog oldschool.
Nee, ik ben nog oldschool, ja.
Oké.
Okay. Zo, één ding dat ik echt wel ontdekt heb, is zo iets super stoem, maar zo'n noise-canceling headphone. Gewoon voor op vliegtuig, dat is echt een gouden tip. Want ik, zoals er zoveel geluidsoverlast is, zo, dan ben ik daar... Ik merk dat ik daar heel moe van word. Zo.
Ja. Dus veel ruis geeft,
ja,
onrust, hè?
Ja, echt. En dus zo'n vliegtuig, dat is echt...
En zit je dan ook in die noise-canceling headphones, kan je daar dan naar muziek luisteren?
Ja, muziek... podcasts, okay, of die taal-app.
Zo goed. Oké, dus als ik u met een koptelefoon ergens zie zitten, dan weet ik dat je Arabisch aan het leren,
ja,
bent. Misschien
weet,
wel.
Ja.
Ja.
Dat is meer luid op dat herhalen, dus dan gaat het zeker weten.
Ja. Nog even om nog terug te komen over dat album, hè, het tweede album. Als je daar nu op terugkijkt... Hè, het is ingeblikt, het is uit. De mensen hebben hun mening erover kunnen zeggen. Vond je dat lastig, zo'n tweede album maken?
Nee.
Nee.
Nee. Ik vond dat... Ik merk ook wel... Ik besef ook wel dat ik heel veel geluk heb gehad wat betreft... Ja, dat de wereld ook wel gewoon even redelijk stil stond of zo. Allee, wat dat betreft, hè, zo de... Niemand hield zich echt bezig mee mij op te jagen, denk ik. Allee, zo, snap je? Ja. Dus,
en heb jij anders wel dat gevoel, als de wereld nu niet op slot was, had je dan een beetje een opgejaagd gevoel van shit, ik heb hier zo verwachtingen waar ik aan moet voldoen?
Dan voelde wel iets meer... Allee, het zijn echt wel heel veel mensen die meewerken aan, aan, aan zo'n plaat. Ja. Allee, uiteindelijk, hè, aan die plaat promoten, aan...
Ja.
Ja, allee, het...
Er komt veel bij kijken. Ja. Hè. Dat denk ik dat mensen niet altijd beseffen.
Nee, maar dat is goed ook. Dat, is, ja. dat hoort bij dat mysterie. Ja. Zo, ik vind dat wel leuk dat... Allee, vaak zie je de verbazing als mensen zo... bijvoorbeeld, soms blijven mensen wachten na de show, zo, totdat je naar buiten komt of zo. En dat die zien hoeveel mensen er zo mee met je wandelen, dan denk je, hè, dat was gewoon toch jij en een band? Zo, die beseffen niet dat er één geluidsman, één lichtman, één tourmanager, één backliner, maar dat is denk ik niet slecht. Dat is ergens ook een romantisch idee van, ah ja, dat zijn gewoon die vier gasten samen op tour. En, allee, zo.
Dat is waar eigenlijk. Ja. Ja, je hebt het mysterie wel net ontrafeld.
Ja.
Maar het goede is dat al die fans uit Turkije en zo, die verstaan ons niet, hè? Ik heb al spijt dat de podcast niet in het Engels is, eigenlijk. Dan had ik miljoenen views gehad, hè.
Wie weet dat er iemand gaat ondertitelen. Je weet het niet, hè.
Hoe goed zou dat zijn? Please subtitle this podcast. Ja. Kunnen we wereldberoemd worden ermee? Hey, maar ik vind het super tof. We zijn hier al meer dan een uur aan het babbelen. Ik heb eigenlijk nog keiveel vragen, zo, maar ik ga afronden.
Okay.
Ik stel voor dat we dan hopelijk gewoon nog eens op je kop op bij een pintje of zo. Mag het dan daarna één pintje? Of een cola, of een water.
Tuurlijk, ja? Tuurlijk, zeker.
Oké, Tamino, ik hou je eraan. We komen elkaar nog wel tegen in het Antwerpse, in Borgerhout. We zijn bijna buren, blijkt nu. Dus Tamino, heel erg bedankt. Superveel succes met alles wat er op je pad komt. En sowieso zien we elkaar ook in december, in het Koninklijk Circus op 5 december. Ik zal er zijn.
Cool.
Merci.
Jij bedankt.
Dit was Willy Talks met Tamino. Zin in meer boeiende gesprekken? Check dan zeker de andere Willy Talks afleveringen via Willy.radio, de Willy-app of jouw favoriete podcastplatform.